106.3 FM. Stadsradio Delft. U luistert naar een uitzending van de Delftse gezamenlijke kerken op Stadsradio Delft.
Goedemiddag en hartelijk welkom bij het programma Kerk in Delft van Stadsradio Delft. Alweer de laatste uitzending voordat hier in de regio de zomervakantie losbarst. Hopelijk zijn we er in september gewoon weer. Wij gaan er vooralsnog wel vanuit. Maar ja, je weet nooit wat er in de tussentijd allemaal kan veranderen. Ik heb twee gasten zometeen. Weliswaar nog steeds telefonisch, want wij houden ons nog steeds aan alle regels en voorschriften zoals die op dit moment gelden. Maar ik weet heel erg zeker dat ze in ieder geval de moeite van het beluisteren waard zijn. En we hebben natuurlijk mooie muziek. Dus mijn technicus Henk en ik, ze gaan ervoor zorgen dat u dit allemaal helemaal kunt blijven volgen en horen. Dus het moet helemaal goed komen. Ja, nu was het wel zo. Lauren Daigle met You Say. En inmiddels is mijn eerste gast, als het goed is, aan de andere kant van de lijn aangeschoven. René, ben je daar?
Jazeker.
René van Loon heb ik. En jij bent predikant in Rotterdam.
Klopt, ja, zeker.
En je hebt een boek geschreven. En als ik de titel van jouw boek lees, dan denk ik, dat moet wel een hoopvol en optimistisch boek zijn. Klopt dat?
Ja, het boek heet Lente in de Kerk. En het gaat eigenlijk over hoopvolle en nieuwe beweging in de kerk. Waar zie je nou groei en waar zie je nou bloei? En daar ben ik naar op zoek gegaan en daar gaat het boek over.
Ja, want jij bent dus werkzaam als predikant en jij had dus een studieverlof, want dat mogen predikanten zo her en der wel eens opnemen om ook een beetje bij te scholen, zullen we maar zeggen.
Zeker, ja.
Maar hoe kwam jij op het idee om je juist in deze richting te begeven?
Nou, ik werk hier nu 8 jaar in Rotterdam en het valt me eigenlijk altijd op dat het lijkt net een bouwput. Hè? Dat is natuurlijk ook in de stad zo, maar ook in de kerk. Want we hebben zo'n predikantenbidstond, hè, veel voorgangers en predikanten. En altijd als ik daar kom, dan de een is bezig met nieuwe gemeente op te zetten. En de volgende is bezig met een nieuwe tak van een gemeente. En vervolgens, er wordt overal gebouwd en er zijn overal nieuwe initiatieven. En dat vind ik zo bijzonder. Ik dacht, nou, daar wil ik een studieverlof aan wijden om te kijken, is dat nou alleen hier zo of is dat breder? Is dat verderop in het land ook te zien? Waar zien we nou overal nieuwe bewegingen, nieuwe gemeentes, maar ook oude gemeentes die opnieuw zijn gaan bloeien? Mm-hmm. En ook wat zie je aan gemeentes van nieuwe Nederlanders? Dus er zijn ook veel christenmigranten in Nederland. Ongeveer 1 miljoen heeft het Sociaal Cultureel Planbureau uitgerekend. Mm-hmm. En ook daar is heel veel leven en bloei en vitaliteit. Dus daar ben ik naar op zoek gegaan.
Ja, maar hoe doe je zoiets dan? Ik bedoel, ja, vanuit jouw eigen kerk, vanuit jouw beleving van kerk zijn, is het misschien iets wat heel vanzelfsprekend is om daar naar op zoek te gaan. Maar je ziet natuurlijk ook een tegenovergesteld proces in een heleboel kerken.
Ja, dat is zeker zo hoor. Dus als ik nou zou zeggen van, hè, wat voor seizoen is het in kerkelijk Nederland? Hè? Dan is de herfst of misschien zelfs de winter meer overheersend, mm-hmm, dan de lente. Mm-hmm. Maar juist daarom is het ook wel des te belangrijker om het niet over het hoofd te zien, dat er ook mooie dingen gebeuren, ook hoopvolle dingen. En zo ben ik dus op zoek gegaan. En nou ja, dicht bij huis waren er ook al hele mooie initiatieven. En zo is er hier een nieuwe wijkgemeente in Rotterdam Centrum. Die is nu 8 jaar oud, dat is Noorderlicht. Begonnen met nul en ja, net voordat corona inviel zaten er ongeveer 500 mensen elke zondag. Vooral jongeren, heel veel jonge mensen.
En ongeveer hoe zou je dat kunnen verklaren? Dat soort gemeenschappen duidelijk wel jongeren trekken, waar de traditionele kerken juist jongeren lijken te verliezen?
Nou ja, het is onderdeel van de PKN. Hè? Dus het is ook onderdeel van de traditionele kerk. Maar tegelijkertijd wel met eigentijdse muziek. Hè? Dus jullie draaiden net bijvoorbeeld het nummer You Say. Nou, zo'n soort lied. Hè? Dat zijn de liederen die in Noorderlicht klinken. En dan gecombineerd eigenlijk met een boodschap die dicht bij de Bijbel ligt. En laten we zeggen, een stevige boodschap, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel niet stevig van in de zin van dat het nou gaat radicaliseren, dat bedoel ik niet. Maar wel gewoon duidelijk, helder van wat is nou eigenlijk ja, eigenlijk waar het op staat. En van die
denk jij dat dat iets is waar deze jongeren behoefte aan hebben? Dat een van de ingrediënten zou kunnen zijn waar te weinig naar gegrepen wordt om weer te mixen?
Nou, heldere Bijbeluitleg, dat geloof ik zeker. Want het moet wel, ja, laten we zeggen, om aantrekkelijk te zijn, moet je kunnen aangeven wat het verschil maakt in je leven. Hè? Is er nou inderdaad een verschil tussen geloven en niet geloven? En als je kunt laten zien dat het inderdaad verschil maakt, ja, dan heeft het ook wervingskracht. Hè? Van die 500 die ik net noemde, is ongeveer 1/3 van buiten de kerk afkomstig. Of al jarenlang niet meer met een kerk of geloof bezig. Hè? Dus dat is echt veel. Dat is een hoog percentage.
En hoe weten deze mensen dan van het bestaan van zo'n gemeenschap als Noorderlicht?
Ja, dat gaat dan meestal via-via.
Toch wel.
Dus, de een die de ander meeneemt. En soms ook via projecten. Hè. Bijvoorbeeld in coronatijd. Dat is trouwens in Delft ook gebeurd. Is er een kerstfilm gemaakt.
Mm-hmm.
Dan stuurt de een dat, die appt dat door naar de ander. En zo gaat dat dan. Zo vindt het zijn weg via social media. En mensen komen zo op het spoor van, hey, wacht eens, daar is een kerk die doet wat. Dus en dat is het mooie. Dus er gebeuren mooie dingen en ook nieuwe dingen. Maar ik noem nu één voorbeeld. Er zijn tal van voorbeelden.
Ja, en dan heb je het, zelf net al genoemd. Corona, hoe is dat in dit proces voor jou ook van invloed geweest tijdens het schrijven van jouw boek?
Nou, het boek kwam uit net voor corona. Dus in februari kwam het boek uit en in maart viel corona in. Dus toen was het ook wel een beetje bizar natuurlijk, want dan schrijf je over gemeentes waar je langs gaat en waar je heel veel mooie dingen meemaakt. En mensen zitten te lezen op een moment dat ze nergens heen kunnen. Hè?
Ja.
Dus dat was aan de ene kant een beetje bizar. Maar aan de andere kant merkte ik dat het boek misschien juist daardoor wel meer belangstelling kreeg. Omdat mensen echt behoefte hadden ook aan een positief geluid te midden van alle narigheid van corona.
Ja, want ik heb wel gemerkt zelf hier in Delft dat er enorm sprake was van creativiteit. De hele Zoom en alle digitale vieringen die er ook maar georganiseerd werden. De een wat professioneler dan de ander, oké. Okay.
Ja,
maar
ja.
Er werd wel enorm gezocht naar manieren om mensen er toch bij te houden.
Ja,
is dat ook iets wat jij in deze gemeenschappen bent tegengekomen?
Ja, sowieso vind ik dat er ontzettend veel creativiteit is. Zeker de laatste pakweg 20 jaar.
Mm-hmm.
En dat zie je bijvoorbeeld in de Protestantse kerk terug. Niet alleen in de Protestantse kerk, maar ook in de Protestantse kerk. In die zin dat er landelijk al 200 pioniersplekken zijn.
Ja.
Waarvan ongeveer 100 de vorm hebben van een beginnende gemeente. Soms groeiend, soms kleinschalig. En de andere 100, dat zijn allerlei creatieve plekken. Hè? Bijvoorbeeld voor kinderen, dat noemen we dan een kliederkerk. Dat kinderen met hun ouders dingen gaan doen in de kerk. Maar ongeveer 100 gemeenschappen en 100 andere kerkplekken. Dus er is zoveel creativiteit. Dat is iets wat ook een impuls heeft gekregen in 2004 door de vorming van de Protestantse kerk. Als fusie van drie kerken.
Mm-hmm.
En toen is ook op landelijk gebied gezegd, we gaan meer investeren in missionair werk en in jongerenwerk. En heel veel in creativiteit. En dat vind ik wel heel erg mooi. Want dat is een trend die is ook niet corona afhankelijk. Hè? Dus die corona heeft eerder
Misschien heeft het zelfs juist wel een soort van stroomversnelling gebracht.
Ja, dus corona is eigenlijk een versnelling van de creativiteit in plaats van
Je zou bijna kunnen zeggen een blessing in disguise.
Op een bepaalde manier wel, ja, want er zijn ook veel meer kerken zichtbaar geworden, ook naar buiten. Mensen doen ook moeite om te laten zien van, haak maar eens aan digitaal. Ik ken mensen die bij ons nu diensten volgen die nooit in de kerk kwamen, maar die wel nu de livestreams volgen. En,
omdat het en misschien ook de drempel lager is.
Ja, precies, ja.
Hilary Scott en de Scott Family met Thy Will. Dit is typisch ook zo'n nummer wat, denk ik, jou wel zal aanspreken, René.
Ja, kijk, het mooie is, er is ook op muzikaal gebied toch ook een heleboel creativiteit. Hè? En mensen spreken allemaal hun eigen muzikale taal. En wat ik ook eigenlijk heb gemerkt is, je moet als kerk ook proberen een verschillend aanbod te creëren op het gebied van muziek. Want de een die houdt van klassieke kerkmuziek, ik zelf bijvoorbeeld, hè, ik hou erg van orgel en zo.
Ik hier nog zo een.
Ja, maar de ander die wordt geraakt door het type muziek wat je net liet horen. En het mooie vind ik, we zijn veelkleurig, laat het ook zo staan.
Ja, ik denk, want ik had het er toevallig net met mijn technicus ook even over. Dat het er ook heel sterk van afhangt of jij mensen in je gemeenschap hebt die zich ook in dit type muziek willen en kunnen verdiepen.
Ja.
Want als je de kennis van dit type muziek al niet in huis hebt, is het natuurlijk heel lastig om dit te kunnen aanbieden.
Dat is waar, maar die kennis is er wel hoor. Dus er is heel veel muzikaal talent. En het mooie vind ik, eigenlijk in Engeland heb ik dat gezien. Ik ben ook in Engeland geweest voor een bezoek. Dat je eigenlijk in heel veel Anglicaanse kerken ziet, die hebben 3 of 4 diensten op een zondag. Ze beginnen met een traditionele orgeldienst. Dan is er een dienst voor familiedienst, noemen ze dat. En 's middags nog voor jongeren een jongerendienst. En 's avonds dan vaak weer een evensong, hè, in de klassieke traditie. Mm-hmm. En zo geeft zo'n gemeente eigenlijk kleur en veelkleurigheid ook de ruimte. Mm-hmm. Nou, in Nederland is dat bijvoorbeeld in Zwolle, de Christelijk Gereformeerde Kerk. Dat is een kerk met 4.500 leden. En die beginnen ook, die hebben ook verschillende type diensten. Hè? Een klassieke dienst en een meer een bandachtige dienst. En mensen zijn er heel blij mee. Want de een die voelt zich meer wel bij het ene en de ander meer bij het andere.
Maar nou heb je het inderdaad over een kerk van bijna 5000 mensen. Maar er zijn natuurlijk ook een heleboel kleine gemeenschapjes van minder dan 100. Die misschien hier helemaal niet zoveel ruimte voor hebben. Maar als jij nou dit soort gemeenschappen een tip zou kunnen geven vanuit de ervaringen die jij met je boek hebt en met jouw onderzoek hebt opgedaan, wat zou dat dan zijn?
Nou, ik zou kijken van, heb je ook in breder verband meer kerkplekken? Hè? Want per gemeenschap is het inderdaad moeilijk om meer aanbod te creëren. Maar samen kun je dat wel. Mm-hmm. Hè? In een stad of in een aantal dorpen samen kun je wel degelijk ook voor een nieuwe generatie een ander type diensten erbij creëren. En dan, laten we zeggen, kijk, veel jonge mensen die gaan nu op een gegeven moment of niet meer naar de kerk. Mm-hmm. Of ze gaan, als ze heel positief zijn, misschien naar een evangelische gemeente. Maar het gaat mij met name om die jongeren die een weg niet meer vinden in een kerk. En als zij een plek vinden waar zij geraakt worden in hun hart. Hè, met zowel door de boodschap als door de muziek, ja, dan heb je ook weer een toekomstbestendige kerkplek gebouwd. En dat groeit vanzelf alweer.
Ja, precies. Dus je zegt eigenlijk, zoek het juist in die diversiteit, maar zoek wel de samenwerking om te kijken naar hoe jij met je verschillende talenten eigenlijk verschillende groepen kunt aanspreken.
Ja, en ik kom ook mensen tegen die van buitenaf in een kerk komen, tot geloof komen en wel degelijk ook houden van het klassieke type dienst. Vind ik ook mooi. Dus die moeten vooral ook blijven.
Ja, want om nou dingen als UC op het orgel wordt misschien een beetje lastig. Nee, ik weet dat het kan, maar
dat zou ik niet doen. Nee, want je moet het niet gaan vermengen. Je moet juist het goede van de verschillende tradities naar buiten laten komen.
Ja, precies. Zijn er nog meer aanbevelingen waar jij uiteindelijk op uitgekomen bent? Conclusies, misschien ook wel verrassingen die je bent tegengekomen?
Ja, nou, ik zou. Het verraste mij dat er zoveel mensen, zoveel christenmigranten zijn uit zoveel verschillende landen. En vaak met zo'n ongelooflijk vitaal geloof. Hè? Dus denk even aan christenen uit het Midden-Oosten. Mm-hmm. Er zijn er vele in Nederland. Die vaak vervolging hebben meegemaakt. Die weten wat het is om dat je geloof, ja, dat
een risico wordt.
Precies, ja. En wij kunnen zoveel leren van elkaar. Hè? Wij kunnen veel leren van de vitaliteit en de spiritualiteit van buitenlandse christenen. En omgekeerd kunnen buitenlandse christenen ook weer veel hebben aan wat Nederlandse christenen ook weer te bieden hebben. Hè? Dus wij hebben natuurlijk ook heel veel faciliteit. We hebben kerkgebouwen, we hebben toegang tot allerlei netwerken enzovoort. En daar kun je elkaar heel veel tot zegen zijn.
Absoluut. Als mensen nou denken, dit boek, dat zou eigenlijk in mijn kerk verplichte kost moeten zijn. Waar kan ik daar aankomen? Waar moeten ze dan zijn?
Lente in de Kerk is verkrijgbaar gewoon in de christelijke boekhandel. En ik zou gewoon naar de lokale boekhandel gaan. Dat is gewoon het verreweg het beste. Hè? Want dan
ja, kooplokaal, heel belangrijk.
Ja. Lente in de Kerk, ja.
Nou, René, ik wil jou ongelooflijk bedanken dat jij dit wilde toelichten in onze uitzending. Ik ga hem in ieder geval kopen, want ik vind het alleen al voor mijn eigen kerk de moeite waard van het lezen. Dus ik ben zeker geïnspireerd geraakt door alles wat jij mij ook al had toegestuurd. Dus nogmaals heel erg dankjewel. En we gaan afsluiten met muziek. Dat doen we met...
Ja, en bedankt voor de mogelijkheid om er iets over te vertellen, want ik ben er erg enthousiast over.
Nou, heel fijn dat ik die ruimte heb kunnen geven. We sluiten af met We Are Messengers. En dat is misschien ook wel weer dat beetje dat missionaire wat erachter zit. We hadden het net in het gesprek met René van Loon ook onder andere even over de Kliederkerk. En mijn volgende gast die is wel thuis in het kinderwerk. Caroline Jansen, goedemiddag. Wat leuk dat jij wil aanschuiven. Want nou, zoals gezegd, jij bent wel thuis in dat kinderwerk, toch?
Ja, op zich. Ik doe een kinderclub in Delft inderdaad. Hier in de buurt in de wijk Voorhof, de Tamboerijn.
En dat is ook vanuit christelijk gedachtegoed opgezet. Maar jij gaf zelf ook al aan in een... Ik kreeg natuurlijk alvast eventjes wat materiaal. Dat er ook heel veel kinderen van niet-westerse en niet-christelijke achtergrond uiteindelijk toch naar die club komen. Hoe verklaar jij dat zelf?
Nou, je hebt gelijk inderdaad. Je bent goed geïnformeerd. De club gaat inderdaad vanuit de Protestantse kerk in Delft uit. Maar ik denk dat veel kinderen gewoon een best wel onveilige thuissituatie hebben. Of gewoon niet zoveel te besteden hebben. Dus ze hebben niet echt mogelijkheden om bijvoorbeeld bij een voetbalclub te gaan. Of ze leven sowieso heel veel op straat. En dan is de Tamboerijn is eigenlijk gewoon een plek, denk ik, waar zij een soort thuis vinden. En ja, goed, we doen dan inderdaad een verhaal, een bijbelverhaal, zeg maar, op zo'n middag. Mm-hmm. Maar ook, we luisteren ook naar ze. Ze zijn ook geïnteresseerd. We maken een werkje en als ze 5 keer geweest zijn, dan krijgen ze een cadeautje. Dat is dan echt iets voor henzelf. En dat is iets waarvan ik toch wel merk dat het ook heel belangrijk is voor de kinderen. En ik denk dat er ook voor zorgt dat de kinderen en ook de ouders het christen zijn voor lief nemen. Of nou ja, goed, daar doen ze dan niet zoveel mee. Maar ze laten wel de kinderen naar de club gaan.
Want ik kan me best voorstellen dat het voor sommige ouders aan de ene kant een barrière kan zijn. Van waarom wil mijn kind naar een christelijke club? Maar aan de andere kant kan ik me ook voorstellen, ja, als ze op straat rondslieren, dan hebben we er geen zicht op. En hier zijn er in ieder geval mensen die ze een beetje in de gaten houden. Is dat ook iets dat jij herkent, dat ouders in eerste instantie zoiets voelen?
Dit seizoen is gewoon sowieso een beetje gek natuurlijk. Want ja, we hebben een tijd stilgelegen. Maar ik weet... ik weet dat er veel ouders zijn, of een aantal ouders zijn die wel zoiets hadden van, nou ja, moet dit nou? En een aantal daarvan die hebben ook gezegd van, nee ja, sorry, jullie mogen niet naar de club. Of mijn kinderen komen niet meer. En een aantal zeggen, ja, prima. En we proberen ook wel de ouders er echt in te betrekken. Door volgende week, denk ik, hebben we een afsluitende middag. Nou, dan worden ook de ouders uitgenodigd en we hebben eerder ook wel eens een theemiddag gedaan en dan zetten we de moeders, meestal moeders, soms vaders, bij elkaar en dan staat de thee op tafel en de kinderen versieren dan cupcakes. En nou ja, dat helpt ook wel om wat meer die betrokkenheid van de ouders erbij te krijgen en dat ze ook zien van, dit is inderdaad een plek waar mijn kind welkom is. En ik of mijn kind hoeft niet per se te gaan geloven of zo.
Nee, dus de focus ligt niet zozeer op het Bijbelverhaal of zoiets. Maar meer dat je vanuit jullie christelijke inspiratie een plek willen zijn voor deze kinderen waar ze zich happy kunnen voelen.
Ja.
Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Heb jij nou bijvoorbeeld nu ook, ja, je zei het zelf net al, corona was natuurlijk een hele vreemde, vreemd ingrediënt in de mix ineens. Hoe hebben jullie dat ervaren? Je zei zelf ook al van het buurthuis was natuurlijk dicht. Ja, die kinderen die zullen ongetwijfeld de activiteiten missen, maar die ouders misschien ook wel.
Ja, we hebben van de kinderen sowieso, die vonden het echt verschrikkelijk dat het dicht ging. En op een gegeven moment hebben we dan wel weer buiten gedaan. Maar dan zeiden ze ook, waarom is het buurthuis niet open? Wanneer kunnen we weer in het buurthuis? Want dat vinden ze dan toch, zo hoort het, zeg maar.
Mm-hmm.
En geeft toch natuurlijk wat structuur ook. En ze waren ook allemaal heel erg blij dat het weer op een gegeven moment, dat we dan weer buiten gingen beginnen. Maar... Ja, de ouders, het verschilt een beetje. Sommigen die hebben echt gezegd inderdaad van, hé, wat fijn dat het weer kan. En we hebben ook op een gegeven moment uitnodigingen rondgebracht van, hé, we gaan weer beginnen, komen jullie ook? En dan hoor je wel eigenlijk vooral positieve verhalen. Maar sommige kinderen die komen gewoon zelf, dus dan spreek je de ouders eigenlijk amper.
Ja, en zijn er nou ook dingen die jij bijvoorbeeld... kinderen die teruggekomen zijn met ervaringen... Nou ja, bijvoorbeeld door COVID. Nou ja, dat ze echt weer even bij jullie moesten landen.
Dat vind ik moeilijk om te zeggen, denk ik. Maar wat we, ik weet niet of het dat per se aan COVID ligt. Dat kan natuurlijk wel invloed hebben. Maar wat wel vaak gebeurt is dat er gewoon op zo'n woensdag... Nou ja, de kinderen komen super druk binnen. En we proberen dan altijd eerst even... Gewoon één persoon die plakt dan de stickers en de rest gaat gewoon met hen dingen doen.
Mm-hmm.
En dan proberen we ook altijd wel even een gesprekje te hebben met elk kind van, hé, hoe gaat het nou? En we hebben wel eens gehad dat kinderen dan echt kwamen met, hé, mijn vader zit in de gevangenis. En, ik was gisteren weer geslagen door mijn broer, dat soort dingen. Waarvan wij dan denken, oh, dit is allemaal best heftig eigenlijk voor zo'n kind. En nou ja. Het gaat er echt over van, ja, zo is dat. En sommigen vinden het wel naar, dat merk je dan wel. Maar het is ook tegelijk voor hen echt realiteit, zeg maar.
En zijn jullie daar bijvoorbeeld ook een beetje in getraind hoe je daar dan mee omgaat? Dat je ook de kanalen hebt naar bijvoorbeeld hulpverlening?
Er is wel een... Afgelopen jaar, daar was ik zelf nog niet bij, maar was er een... cursus ook om met multiculturaliteit om te gaan, zeg maar. Kinderen mm-hmm. uit meerdere culturen die soms heel anders andere dingen gewend zijn. En we hebben in principe, het wordt door de stadspastor René, wordt het soort van deels gecoördineerd en door de MAL.
Mm-hmm.
En meestal als er echt iets heftigs is, dan nemen we even dus contact op met René of met een MAL. Om even te kijken van, hey, hoe kunnen wij iets betekenen voor deze persoon? Moeten we hier verder nog iets mee? Of
ja, dus eigenlijk zo? Hebben jullie meer de signaalfunctie. En als je dan echt er zelf niet uitkomt, dan kun je via hen kun je kijken of je dat verder moet spelen.
Ja, precies. Ja, en... Tegelijk, het is natuurlijk een beetje lastig en je wilt het beste voor die kinderen doen ook en zo. Maar tegelijk is het ook zo van, we zijn geen hulpverleningsinstantie of zo.
Nee.
Dus ja, dat is iets wat we ook wel in de gaten houden van, waar ligt onze verantwoordelijkheid.
Ja, precies. Hey, ik wil zo graag nog even met je verder praten, maar ik denk dat het goed is als we ook lekker nog even muziek gaan draaien. Carolien, ja, jullie zitten dus in het buurthuis in Voorhof. Maar kunnen kinderen uit andere wijken zich ook aansluiten bij de tamboerijn?
Ja, in principe wel. We zijn een soort van open voor iedereen. Ik begrijp wel dat het in iedere seizoen wel zo was dat het echt te druk werd. Meer dan 20, 25 kinderen. Maar op dit moment is dat niet per se zo. We hebben zelfs een paar kinderen die worden altijd door hun vader gebracht met de auto vanuit Buitenhof of nog verder weg.
Mm-hmm. Nou ja, je zegt het al, het is dus eigenlijk toegankelijk voor iedereen. Ik kan me voorstellen dat het voor jullie ook wel eens misschien een beetje gek is. Ja, gek is misschien niet het goede woord. Maar Ja, om zo'n plek ineens te hebben waar al die kinderen dan toch samen kunnen komen. Je hoopt natuurlijk dat ze gewoon een prettige thuissituatie hebben. Maar hoe voelt het voor jou om zo'n situatie te kunnen bieden voor die kinderen, dat ze zich bij jullie in ieder geval veilig voelen?
Het geeft denk ik mij vooral heel veel voldoening of zo. Als je ziet hoe de kinderen, in het begin zijn ze nog een beetje, sommigen vragen heel veel aandacht en sommigen zijn juist een beetje schuw soort van. Mm-hmm. En hoe je een soort van een band met ze opbouwt en dat je merkt, hey, ze komen hier bijna elke week en het doet ze ook echt goed. Sommige kinderen leren ook echt heel veel op de club. Gewoon een meisje, dat kon helemaal geen Nederlands aan het begin van het jaar. Mm-hmm. En nu kan ze zich prima verstaanbaar maken. Ze is ook nog maar 4, dus zeg maar, het is wel op haar niveau ook. Maar dat geeft mij wel heel veel voldoening ook. En dat ik denk van, oh, we kunnen echt deze kinderen een veilige plek bieden. En een plek waar ze even gewoon vrolijk kunnen zijn. En niet hoeven nadenken over alle nare dingen die ze meemaken.
Ja, precies. Dus ook eventjes uit de thuissituatie en een plek waar ze even daar niet bij stil hoeven te staan.
Ja, ja.
En hebben jullie nou bijvoorbeeld ook contact met scholen in de buurt over wat jullie misschien ook tegenkomen? Of om ook te promoten, zeg maar, dat jullie bestaan?
Voor zover ik weet niet echt. Tot nu toe is alle reclame volgens mij vooral een beetje mond op mond. En er hangt wel altijd bij het buurthuis weer aan het begin van het seizoen een briefje. Dus mensen die langskomen, die zien het wel, maar niet echt met de scholen. Maar veel kinderen zitten wel bij elkaar op school en nemen dan weer klasgenootjes mee en dat soort dingen.
Ja, precies. Maar nou ja, dan zou ik zeggen, als jullie nog niet zo heel veel promotie hebben gemaakt, dan heb ik nu zo vlak voor de zomervakantie een prachtig podium voor je. Waarom zouden de kinderen misschien ook in de zomervakantie, ik weet niet of jullie dan open zijn, maar waarom zouden ze naar jullie toe kunnen komen?
Nou, we zijn inderdaad in de zomervakantie niet open.
Maar misschien dan na de zomer, als ze denken, ja, hey, ik zou toch wel graag iets willen. Wanneer zijn jullie er? Welke dagen, tijden, wanneer kunnen ze zich melden?
Ja, goede vraag. We zijn er in principe iedere woensdag, 's middags. We beginnen om 2 uur en het is tot ongeveer 3:30. Dus vanaf 2 uur inloop, 2:15 echt beginnen, zeg maar. Mm-hmm. En het is bij Buurthuis de Voorhof. Volgens mij is dat aan de Herman Gorterhof, als ik het goed heb.
Ja.
Vlak bij de Lidl.
Ja.
En ze kunnen gewoon een keer langskomen om te kijken. En ouders kunnen ook meekomen als ze denken van, hey, wat is dat? En wat wel goed is om te zeggen, misschien het gaat wel om een kinderclub van kinderen van 4 tot ongeveer 10 jaar.
Dus en echt voor de basisschoolleeftijd.
Ja, echt voor de basisschool. En dan vanaf groep 7, 8 sturen we ze meestal door naar de mal. Want daar heb je dan een jongensclub en een meidenclub waar ze dan net wat voor tieners wat leukere activiteiten doen.
Ja, precies. Dus jullie hebben je heel specifiek op de wat jongere kinderen toegelegd.
Ja, ja.
Ja, nou, ik denk dat het heel goed is dat jullie er zijn. Als jij ouders een advies zou mogen geven nu voor de zomervakantie, om toch ook zo'n veilige plek als het ware even voor die kinderen te zijn als ze niet naar jullie toe kunnen, wat zou jouw grootste advies dan zijn?
Ik ben geen pedagoog op zich.
Nee, maar goed, vanuit jouw eigen beleving misschien?
Nou, ik denk wat ik merk wat voor de kinderen echt heel belangrijk is, is dat er iemand is die naar ze luistert. Iemand die hun verhaal hoort. Dus ik zou zeggen, en dat is misschien ook, ja, denk ik eigenlijk altijd als ouders belangrijk, maar luister naar je kinderen. Wees echt een plek waar ze terecht kunnen, waar ze hun vragen kunnen stellen. En als het niet erg is, een beetje extra aandacht nodig.
Dus wees er voor je kind en luister er naar.
Ja. Ja.
Nou, ik denk dat dat een hele mooie boodschap is om dit gesprek mee af te ronden. Ik wil jou ontzettend bedanken dat jij tijd wilde maken om bij mij in de studio te zijn. Althans, telefonisch dan. En misschien zien we elkaar in het nieuwe jaar een keer. Want ik ben eigenlijk nog van plan om nog een keer bij allerlei clubs en instanties langs te gaan. Gewoon om eens te kijken. Ook vanuit deze uitzending. Dus dan kom ik graag een keertje langs. En,
is goed. Van harte welkom.
Lijkt me ontzettend leuk.
Dit is Kerk in Delft. De gedachte van de week.
En voor de gedachte van de week heb ik vandaag gekozen voor een lied van Leonard Cohen. Maar dan wel in een Nederlandse vertaling. Oorspronkelijk heet het lied Anthem. En dat is hier vertaald met lofzang. Nou, als er iets uit de gesprekken van vandaag gebleken is, dan is dat wel dat dat eigenlijk best op zijn plaats is. Lofzang. De vogels, ze zongen bij het ochtendgloren. Begin opnieuw, hoorde ik ze zeggen. Blijf niet stilstaan bij wat voorbij is of wat nog komen gaat. Ach, de oorlogen zullen verder worden gestreden. De vrome duiven, ze zullen weer gevangen worden, gekocht en verkocht en weer omgekocht. De duif is nooit vrij. Luid de klokken die nog kunnen luiden. Vergeet uw perfecte plaatje. In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnenkomt. We hebben gevraagd naar aanwijzingen. De tekens werden ons gestuurd. De oorsprong verraden. Het huwelijk uitgeraasd. Ja, het weduwschap van elke regering. Tekenen die we allen zien. Ik kan niet meer verder gaan met de losbandige massa, terwijl de moordenaars op hoge postjes hun gebeden hardop opzeggen. Maar ze zijn samengekomen. Ze hebben vergaderd. Een donderwolk. En ze gaan nog van mij horen. Luid de klokken die nog kunnen luiden. Vergeet uw perfecte plaatje. In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnenkomt. U kunt een stukje bijdragen. Maar je zal niet delen in het totaal. U kunt de opmars tot staan brengen. Maar er is geen tromgeroffel. Elk hart, elk liefhebbend hart zal komen. Maar als een vluchteling. Luid de klokken die nog kunnen luiden. Vergeet uw perfecte plaatje. In alles zit een barst. Dat is hoe het licht binnenkomt. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van de allerlaatste aflevering van het programma Kerk in Delft voor dit seizoen. Maar wees niet bang, want na de zomer zijn we er gewoon lekker weer. Met allerlei leuke presentatoren, bijzondere gasten, misschien wel met u en hopelijk met u allemaal als luisteraars. Een hele fijne zomer.